als er eentje gaat vegen, dat er geen rotzooi in is. Dat is overal. Dat is zo.
Goed. Als iedereen zit, dan kunnen we beginnen. Goedenavond, dames en heren. Ik verzoek u allemaal zo rustig mogelijk even te blijven zitten. Zo min mogelijk te bewegen. Dan zal ik ondertussen even vertellen hoe of de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker en die behandelt een bepaald onderwerp dat hij zelf kiest. Of die keuze aan de zaal overlaat, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord en die vragen kunt u op briefjes schrijven die u op de tafel vindt. En die kunt u hier dan in de pauze inleveren. Deze vragen, daar is een restrictie aan verbonden, ze mogen niet persoonlijk zijn. Als u hier dan in de pauze bent, vindt u hier de uitgave van de ODV, die erg de moeite waard zijn, die kunt u hier kopen. Maar bovendien is er nog, omdat we de laatste bijeenkomst van het jaar hebben, is er een uitverkoop van stemmen. En dan kunt u 20 van die stemmen voor 6 gulden kopen, als u dat wil. Daarmee kunt u dan de kerstdagen door, want u weet, tijdens de kerstdagen hebben we hier geen bijeenkomst. En dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want hier is de zaal erg gauw benauwd. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Zo, goedenavond vrienden.
Goedenavond.
Het is één geluk dat u niet binnenkort verkiezingen hebt. Nu er zoveel stemmen voor 6 gulden, daar lopen zich anders te barsten voor. Ik wil u graag wijzen dat we niet al wetend of onfeilbaar zijn. Denkt u alstublieft zelf na. En wanneer u een onderwerp ter discussie wilt stellen vanavond, ga u gang.
Cyclische processen,
ja, die vinden we eigenlijk overal. Hè? Want de nieuwste mode is eigenlijk een beetje de bioritmiek. En die gaat ook over cyclische processen. Nou, dan hebben we de cyclische processen op de zon. Onder andere 2,5 jaar, 7 jaar, wat hebben we nog meer, een 12-jaarse cyclus. We hebben een 120-jarige cyclus ongeveer. De cyclus 200, zeg maar 26, 230 jaar. Dus dan kun je nog even doorgaan. Ik geloof dat je goed moet begrijpen dat een cyclische opbouw bijna in alle verschillende takken van denken en wetenschap wel te vinden is. Bijzonder sterk komt dat vaak tot uiting in de redeneringen van bepaalde groepen. Daar zit namelijk een zeer cyclisch verband in, omdat zij beginnen met een stelling, vervolgens die stelling verdedigen en uiteindelijk hun gelijk bewijzen door te zeggen dat ze die stelling moeten aannemen. Dat is inderdaad een cyclus en dat herhaalt zich ook steeds weer. Er zijn wat men noemt spiralen in de tijd. Je wordt dan geconfronteerd met de geschiedenis. Bijvoorbeeld, in Rome hadden ze flatwoningen en die waren al even broeierd als de moderne. Dat is natuurlijk niet waar, maar dat zeggen ze dan. We hadden in de tijd van Karel de Grote dit en dat. Dat vinden we terug in de tijd van, noem eens wat op, de Lodewijken. En dat vinden we nu weer terug in het gedrag van bepaalde bureaucratische topkrachten. Je kunt op die manier dus alles cyclisch beredeneren. En ik denk dat je daar heel erg voorzichtig mee moet zijn. Zeker, er bestaat een soort cyclus in de tijd, waarbij gelijksoortige invloeden zich binnen een bepaalde periode een bepaald aantal malen herhalen. Maar op zichzelf betekent dat nog niet dat het een onverwijgelijk en vaststaand cyclisch verband is met vaste tussenpozen en dergelijke. Misschien kan ik het u zo duidelijk maken. Wanneer je op een kathodestraalbuis met de nodige instrumenten een hartslag zichtbaar maakt, dan kan dat zijn in piekbewegingen, maar je kunt het ook doen door middel van een sinusoïde, waarbij dus beide fasen, zowel niet-activiteit als wel-activiteit van het hart, gelijkelijk worden aangegeven. Wanneer we ons bezighouden met weerkunde, dan kunnen we ook datzelfde doen. We kunnen proberen op grond van het verleden de toekomst als het ware te voorspellen. Denk maar eens aan Denkhuizer Almanak, die een soort gelijksysteem hanteert. Dus wanneer we daarmee bezig zijn, dan kunnen we eigenlijk op elk terrein terechtkomen. Maar het meest belangrijk voor de mens is, dacht ik wel, de gewone reeks van lichamelijke cycli waaraan hij onderhevig is. En om nu geen vergissing te laten ontstaan, ik heb het niet over de bioritmiek. Ik heb het doodgewoon over de cyclische verschijnselen die ingebouwd zijn in het menselijk leven. Het organisme van de mens kent bijvoorbeeld op elke 24 uur fase twee inzinkingen en twee toppunten. Een zogenaamde lage en een hoge top. De hoge top, die gemiddeld niet meer dan 2 à 3 uur in beslag neemt, is over het algemeen die periode waarin je productiviteit het beste is. Heb je eenmaal een bepaalde cyclus, dan kun je zeggen ongeveer op dezelfde tijd ben ik een zeer lange tijd bijzonder actief of bijzonder creatief, maar ik ben ook ongeveer op dezelfde tijd slap, reageer niet goed. Ik heb dus ook mijn down-periode gedurende lange tijd op hetzelfde moment van de dag. Dat is een klein beetje ingebouwd in het organisme. Het organisme heeft bepaalde omzettingsritmen. Het heeft zijn eigen werking van innerlijke afscheidingen. Het heeft verder zijn eigen uitscheidings- en verteringsprocessen die ook een grote rol kunnen spelen. En dat alles tezamen, plus uw leefgewoonte, bepalen dan de top en de dieptepunten. Wanneer je dan verder gaat kijken, dan valt op dat de mens een ongeveer 28-daagse cyclus heeft. En dan zegt men, ja, dat is dus vast. Nee, dat is niet vast. Die loopt uiteen van 21 dagen tot 32 dagen. In een dergelijke cyclus zien we over het algemeen een paar toppen. We zien een paar dieptepunten. We kunnen het nooit als één vloeiende lijn, als een langgetrokken sinusoïde bijvoorbeeld, uitzetten. Dan zitten we altijd vast. Er zijn er altijd punten dat we net toch boven de nullijn uitkomen en punten dat we in plaats van werkelijk de top te hebben terugdalen tot de nullijn. Je zegt dan, we hebben dus in feite te maken met een getrapte sinusoïde. En dat is dan ongeveer juist als u er tenminste niet zelf op trapt. De gehele situatie van het menselijk leven heeft ook zijn eigen ritme. En die ritmen die worden onder meer bepaald door de zon, maar ook door de aarde zelf. En zelfs de stand van de aardas heeft te maken met de ritme van de natuur en daarmee ook met de ritme van bijvoorbeeld uw eigen levenskracht. Wanneer u even nadenkt, dan zal het u opvallen dat heel veel mensen sterven in het voorjaar en heel veel in het najaar. In de moderne tijd zou je dat niet meer kunnen toeschrijven aan voeding alleen. Dus dat je zegt, ja, maar na de winter is er een avitaminose. Hè, waarmee ze alleen maar bedoelen dat je onvoldoende verse groenten gegeten hebt. Nee, het is eigenlijk zo. In elk proces van verandering is aanpassing nodig. De aanpassing van het menselijk lichaam is meestal trager dan die van de omstandigheden daarbuiten. Word je nu wat ouder of ben je zwak, dan zal die vertraging zodanig zijn dat je dus niet meer kunt aanpassen bij de verandering. En dit betekent een extra verteer van krachten. Je hebt veel meer energie nodig om gewoon maar adem te halen, bij wijze van spreken. En daardoor kom je dus als vanzelf terecht in de downs. Je wordt ziek of, als je geluk hebt, dan ga je over. Niet waar, en als je dat nou net voor de winter doet, vind je bij ons weer zomerland, hoef je niet eens naar Spanje. Al die verschijnselen op zichzelf, ach, wat moet je ervan zeggen? Het is nu eenmaal menselijk om alle dingen in te willen passen in een systeem. Maar wat moeten we dan denken van beïnvloedingen als bijvoorbeeld verhoogde statische elektriciteit, als het statisch potentiaal in de lucht een bepaalde waarde te boven gaat? Nou ja, dan wordt uw zenuwstelsel daardoor geprikkeld. Maar dan reageert u anders. Dan functioneert die normale top niet helemaal. En ook het dieptepunt reageert niet zoals het normaal doet. Je kunt dus gewoon zeggen, wij nemen een ritme aan. Dat ritme is voor ons, omdat we met korte termijnen werken, als mens wel hanteerbaar. Maar het is zeker niet onfeilbaar. En in de tweede plaats moeten we er dan ook nog mee rekenen, dat wij de neiging hebben om uit te gaan van een stelling en vervolgens alleen die feiten te citeren die de stelling als het ware ondersteunen. Wij, de mensen, ik moet met enige schaamte bekennen, ook de geest is aan deze zonde nooit geheel vreemd geweest. Wat dat betreft heb ik zo mijn bedenkingen tot zelfs de hoogste instanties toe. Maar ja, dat gaat u niet aan. Ik zou dus zeer simpel willen zeggen, wij kunnen werken met cyclische verschijnselen binnen kortere perioden en op grond van proefondervindelijkheid. Elke periodiciteit moet proefondervindelijk worden aangepast zodra veranderingen zijn geconstateerd. En dan kijken we naar zogenaamde opslingeringsprocessen. Het blijkt namelijk dat in de geschiedenis steeds weer gewelddadigheid en een zekere vredelievendheid elkaar hebben afgewisseld. Kijk je nu, dan blijkt dat in steeds kortere perioden te gebeuren. Gelijktijdig zien we dat het geweld toeneemt, maar dat elk geweld, ofwel de schone kunsten, zoals in de middeleeuwen bijvoorbeeld, en ook wel daarvoor, dan wel, zoals in de latere tijd, de technische ontwikkeling stimuleren. Anders gezegd, perioden van spanningen brengen niet alleen strijd tot stand, maar ook scheppingsdrift. Perioden van vrede brengen daarentegen juist een zekere laatdunkendheid, een chaotisch denken, en heel vaak een teruggrijpen op het oude zonder meer tot stand. Daar zou je een conclusie uit kunnen trekken. Wanneer er cyclische verschijnselen ontstaan bij de mens, worden deze, zeker in de historie, voor een groot gedeelte bepaald door externe omstandigheden en wel omstandigheden die door de mensheid als zodanig zelf gecreëerd worden. Iemand die tot zover niet mee eens is? Ja, moet je daar ook op zeggen, je hebt groot gelijk. Nou, dan kunnen we dus zeggen, wat is dan eigenlijk voor ons de mogelijkheid om toch redenerende in die termen van een cyclisch verschijnsel te kijken wat gaat er gebeuren, wat is er geweest? Nou, voor jezelf is het heel eenvoudig. Wanneer u een bepaalde toestand hebt doorgemaakt, dan is daar meestal ook een ervaring op gevolgd. Wanneer een vergelijkbare toestand zich aandient, moet u rekenen met een gelijksoortige ervaring. Dat is niet 100% zuiver, maar ongeveer 70% zuiver. Dat wil zeggen dat de kans groot genoeg is. Wanneer u probeert de historie te overzien, probeer dan nooit het verleden zonder meer op het heden te projecteren. Kijk nooit naar personen, maar kijk naar tendensen. Om een typisch voorbeeld te geven, op het ogenblik dat in Frankrijk de adel zich los begon te maken van haar oorspronkelijke gebondenheid met het volk, ontstonden overal verzetsbewegingen. Voor een deel werden deze misbruikt, onder andere in de Vendée is dat gebeurd. Maar, waar liep het op uit? Op revolutie. Wat bracht de revolutie? Chaos. Wat bracht de chaos voort? Tirannie. En daaruit komt dan weer een periode waarin het oude in gewijzigde vorm hersteld wordt. Daar kun je iets uit leren. Wanneer je kijkt naar deze tijd bijvoorbeeld. Er is een tijd geweest van nogal veel ontwikkelingen. Een redelijke mate van vrede, laten we het dan toch maar zo noemen, ondanks alles. We zitten nu in een periode van economische teruggang, zoals het heet. Ja, ik heb zelfs gehoord dat bij u een leidende figuur uit de regering heeft gezegd, het is winter, Maar die maakt zich geen zorg. Die weet dat hij in Den Haag brandhout genoeg heeft. In een dergelijke periode vinden we altijd een neiging tot het extreme. Conclusie die je eruit kunt trekken. Er zal een neiging ontstaan vergelijkbaar in uw land met de jaren 30 tot 40. Roep om de sterke man. Het zoeken naar partijen die eigenlijk niet parlementair, maar eerder buitenparlementair hun gezag proberen op te leggen. En uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat de neiging tot afschuiven gelijktijdig voert tot persoonsverheerlijking. U kunt daar nu op het ogenblik achterloos aan voorbij gaan, maar let u op, het gebeurt toch wel weer. Dan is de volgende conclusie. Wanneer een sterke man de problemen niet aan kan op economisch terrein, zal hij altijd proberen die te verleggen naar militair terrein. Wanneer dit gebeurt, is het duidelijk dat oorlogsdreiging in de lucht hangt. Of ze werkelijk tot stand komt, is een andere vraag. Omdat generaals over het algemeen het meest voelen voor een oorlog, waarbij ze zelf op behoorlijke hoogte en behoorlijke afstand het geheel speels kunnen overzien, zonder dat er te veel om hun oren vliegt. En dat betreft natuurlijk niet alle mensen die ze tegenwoordig generaal noemen, maar het gaat toch wel voor die staf die dan eigenlijk bepalend is voor de strategie en zo. Wanneer je dit allemaal projecteert, kun je zeggen, gezien het tijdsverloop tussen de Wall Street crisis en de van karakter anders zijnde, maar vergelijkbare crisissituatie die nu langzaam ontstaat, mag worden aangenomen. In de eerste plaats, neiging tot absolutisme. In de tweede plaats, vergrote onrust, waarbij de groepen niet meer democratisch reageren, maar in feite van zich uit met alle middelen absolutistisch te werk proberen te gaan. En ten laatste kun je daaruit concluderen, de dreiging voor een oorlog zal ongetwijfeld bestaan. Nou, en dan heb je dus eigenlijk uit het verleden een conclusie getrokken voor het heden. Maar je kunt ook verder teruggaan. En dan ontdek je dat, zeg maar, in de jaren 1860, 1870 eveneens soortgelijke spanningen enige tijd hebben bestaan onder Engeland en Duitsland. We zien dat het daar niet tot een oorlog heeft gevoerd, maar wel tot een absolute omwenteling. We zien daar de eerste industrialisatie goed op gang komen. We zien gelijktijdig dat er nu op economisch gebied gebruik en zelfs misbruik wordt gemaakt van allerhand nieuwe machines en apparaten. Wanneer we dat nu weer proberen te projecteren, dan zeggen we, hey, dat is dus een absolute vernieuwing. Waar vinden we die nog meer terug? En dan blijkt dat we terug moeten gaan tot de jaren 1500, 1520. Dan is het niet redelijk om te veronderstellen dat een absolute technische vernieuwing de oplossing gaat bieden. Daarvoor zou de cyclus te kort zijn. Maar aan de andere kant kunnen we, gezien de omstandigheden, niet aannemen dat er een wereldoorlog komt. En ook daarvoor is een reden. Namelijk dat de generaal op het ogenblik, waar hij ook zit, altijd in de vuurlinie zit. Dat wil zeggen dat een politicus, een leider, het zich niet meer kan permitteren om een oorlog te beginnen, zolang hij denkt dat hij zelf onmisbaar is voor zijn volk. En dat is de drogreden die praktisch elke leider gebruikt om te rationaliseren wat hij zijn volk aandoet. Hier hebben we dus toch een klein kijkje op historische cycli, zoals je die zou kunnen hanteren. Maar ze zijn niet volledig en juist toe te passen. Er zijn te veel onzekere factoren. Er zijn te zeer veranderende omstandigheden, kosmisch en anderszins, dat je kunt zeggen, nou, daar kan ik eigenlijk niet veel mee beginnen. Ik kan wel enige verwachtingen eruit putten op grond van de gemiddelde reactie van de mensen op een bepaalde omstandigheid, maar verder dan dat kan ik niet gaan. Aanvaardbaar? Nou, dan hebben we nog een andere cyclus, hè? Die we met een heel plechtig gebaar de reïncarnatiecyclus noemen. Want dat is toch wel een gewijd onderwerp. Per slot van rekening, je gaat dood als verarmde lorreboer en je wordt geboren als de zoon of dochter van een miljonair, of omgekeerd. Ja, dus dat is... Ik kan begrijpen dat er veel mensen niet aan reïncarnatie willen geloven trouwens. Het heeft namelijk bepaalde nadelen, weet je. Je zit in een wereld en je hebt je belastingschuld op zien lopen. Je hebt allerhand andere onaangenaamheden ondervonden. En nu zou je terug moeten en weer aan diezelfde rommel beginnen. Daar voel je natuurlijk niet veel voor. Wat wijst de praktijk uit? Hergeboorte is nou zeg maar voor 98% van de wereldbevolking bijna onvermijdelijk. Hergeboorte is ook de oorzaak dat ze hier zijn. Maar wanneer we nu proberen na te gaan welke tussenpozen er liggen, dan wordt het heel erg moeilijk. We zien namelijk dat naarmate iemand meer gevestigde begrippen heeft en meer machtsbewustzijn heeft, het langer duurt voordat hij reïncarneert. Dit geldt zowel bij degene die, zoals dat dan plechtig heet, in het duister verkeren, als degene die in het licht verkeren. Mensen die betrekkelijk weinig weten en zich er eigenlijk niet veel zorg over maken, incarneren gemeenlijk binnen een periode van zeg ongeveer 50 jaar tot 100 jaar. Mensen die zeer bewust zijn, ofwel mensen die onbewust zijn, maar zich sterk gebonden voelen met een bepaalde ontwikkeling of taak op aarde, die kunnen echter al incarneren binnen 1 tot 7 jaar. En dan zijn er nog de zogenaamde noodgevallen, die halen het over het algemeen binnen 9 maanden. Dus moet je nu zeggen, reïncarnatie is een cyclus? In zekere zin wel. Bepaalde fasen herhalen zich. Geboorte, dood, een herbeschouwing, uitgebreid of minder uitgebreid na die dood. Een periode van toch wel wat vaag leven, vaak alleen met je eigen voorstellingen. Gevolgd door soms een periode van leren, komt niet altijd voor. Waarna je opnieuw terugkeert naar de stof en daar geboren wordt. Je kunt zeggen, het is een persoonlijke cyclus. Akkoord. Maar dan is het geen cyclus die in tijd bemeetbaar is. Nou, daar komen nog alles vergissingen mee voor. Nou, dan kun je verder gaan zeggen, wat hebben we nog meer voor cycli? Denk aan de astrologie bijvoorbeeld. Die is gebouwd op de loop van de planeten hoofdzakelijk. En daar heeft men vaste betekenis aan verbonden. Maar klopt dat nou allemaal wel? Theoretisch ja. Bij een geboortehoroscoop, nou, kun je heus wel aardig wat gegevens verkrijgen. Bij een progressieve wordt het veel moeilijker. En waarom? De zon is niet altijd dezelfde. Haar plaats in de ruimte is niet altijd dezelfde. Dat wil zeggen, de materiedichtheid in de zogenaamde ledige ruimte varieert nogal. Maar dat heeft invloed op de omzettingsprocessen van de zon. Dus ook op haar straling. Ook op haar relatie met de planeten als het ware. Planeten ondergaan ook perioden waarbij vooral de kern minder sterk of sterker actief is. Ze sterven namelijk niet gelijkmatig, er zit een zekere pulsatie in. Die pulsatie die heeft weer invloed op het leven en op de ontwikkelingen op zo'n planeet. Maar je kunt ze niet aflezen uit astrologische gegevens. En dan hebben we nog andere punten. Wanneer een nova zou ontstaan, niet te ver uit de buurt, laten we zeggen binnen 100 lichtjaar, 150 lichtjaar misschien zelfs, dan zal een deel van die enorme straling die daar ontstaat het zonnestelsel bereiken. Die straling die gooit dan wel een deel van je berekeningen aardig overhoop. Er is dus ook hier niet te zeggen dat er zonder enige variant of variatie een vaste, zich steeds herhalende cyclus aanwezig is, die gelijkwaardig en daardoor in alle fasen vergelijkbaar is. En dan kun je je af gaan vragen, ja, wat moeten we dan doen? Nou, het enige waar we een cyclus voor kunnen berekenen, ongeveer, is de bewustwording. Er bestaat namelijk een regel voor. En dat is deze. De bewustwording is gelijk aan de som der ervaring gedeeld door de som der onverschilligheden. Een mooie formule, moet je onthouden. Dan naar je eigen leven kijken, kun je tot de conclusie dat je sommige fasen toch wel weinig winst gemaakt hebt. En andere fasen misschien heel veel. Op grond daarvan kun je voor een persoonlijkheid over een aantal incarnaties een soort constante berekenen. Dat is de gemiddelde bewustwording per fase van bestaan. En dan kun je inderdaad zeggen dat op grond daarvan in elke volgende fase een vergelijkbare of iets hogere bewustwordingsgraad moet worden verwacht. Nou, dan heb je een cyclus. En daarmee heb ik zo'n beetje alles gezegd wat je er in de gauwigheid over zeggen kunt. Maar misschien zijn er bepaalde punten waar u verder op door wilt gaan, of dingen die ik niet genoemd heb die u belangrijk vindt, vertelt u het maar.
Het laatste van die onverschilligheid waarbij je de som van de ervaringen door moet delen.
Nee, het is goed. Het is goed. Kijk, bewustwording, ik heb het gezegd, is het geheel van de ervaringen gedeeld door het geheel van de onverschilligheden. Ik heb niet gezegd onverschilligheid, maar onverschilligheden. Wat blijkt namelijk? Een mens die leeft, ziet bepaalde dingen wel, andere neemt hij wel waar, maar hij beseft ze eigenlijk niet. Hij is er onverschillig voor. Dan kan hij aan datgene wat hij op dat punt beleeft of waarneemt ook geen bewustwording ontlenen. Zo simpel is het.
Is er nog een cyclus van 7 jaar in een mensenleven?
Ja, ongeveer. Niet helemaal. Het ligt namelijk aan uw eigen metabolisme. Maar je kunt zeggen dat gemiddeld per 7 jaar bij een niet te oude mens alle cellen van het lichaam vernieuwd en vervangen worden. Maar dat blijkt alleen maar te kloppen tot ongeveer 40, 45 jaar. Daarna wordt de cyclus aanmerkelijk langer. Er zijn er zelfs bepaalde weefsels waarin die vernieuwing praktisch stilstaat. Je kunt het dus niet zien als een algemene door het gehele leven geldende cyclus. En dat getal 7... dat is ook voor niet iedereen juist. Er zijn mensen met een zeer snelle vernieuwingsdrang die in de periode, zeg maar, tussen 20 en 40 jaar, laten we dus het andere even buiten beschouwing laten, anders wordt het helemaal ingewikkeld, hè? Maar die zich dus normalerwijze in die periode vernieuwen, eens per 5,5 jaar. Er zijn ook in diezelfde leeftijd mensen bij wie het 8 jaar kan duren. Dus je hebt geen vaste norm. Maar dat getal 7 is nu toevallig een heilig getal. Ja, het is een priemgetal. En priemgetallen hebben in de oudheid bij vele filosofen een bijzondere behandeling en voorkeur gehad. Dat weet u misschien. Zelfs Pythagoras had zijn lievelingspriemgetal. Het was een heilig getal. De 7 planeten. Huh? De 7 schrijfstiften Gods aan de hemelen. In de oude tijd dat het sterrenschrift nog werd gebruikt als duiding en niet astrologie. Dat getal 7 is er een beetje ingehamerd. En dat zien we ook in de indelingen van de mensen. Het 7-tal van de dagen van de week bijvoorbeeld. Het getal 7 dat ook weer een rol kan spelen in allerhand andere verschijnselen en in vele geloofsvormen. Hier is dus niet sprake van een rationele norm. Er is in wezen sprake van een irrationele norm. En dat irrationele kunnen we dan weer verklaren wanneer we kijken naar de lager ontwikkelde mens. En nu bedoel ik dus niet de mens die lager ontwikkeld is in de zin van wat een bruut of zo, maar gewoon in de zin van onvoldoende kennis hebben ten aanzien van zichzelf en zijn omgeving. Naarmate er meer onbekende factoren in het leven zijn, kom je er eerder toe goden te poneren. Wanneer je goden poneert en vereert, dan wil je daar een relatie mee opbouwen. Die relatie wordt opgebouwd aan de hand van een aantal normen die je meent af te lezen uit de natuur en uit je eigen leven. Zo eenvoudig is het. Zelfs in de tijd van totem en taboe. Ja, dus dat is een primitieve tijd geweest, al heeft het een lange tijd nog goed bestaan als deel van het Manitou-geloof.
Mag ik daaruit concluderen dat de mens God heeft uitgevonden?
Ja, dat mocht u daaruit concluderen. Niet dat er geen God is, maar dat God als een verklaring voor de verschijnselen door de mens is uitgevonden. Dat er iets is, ach, dat beseft men zelfs in primitieve tijden kennelijk wel. Maar dan gaat men het vormgeven. Denkt u nu maar eens aan Thor, de donderaar. Of Jupiter, niet waar? De man die een hete bliksem was en ook bliksems hanteerde. Dat zijn goden die nog betrekkelijk dichtbij liggen. Laten we dan denken aan Bel, bijvoorbeeld. Een zonnegod die zich ook in de bliksem manifesteert. En dan op de top van de ziggurat inslaat en zich manifesteert. Al die dingen die wijzen erop dat men gewoon de verschijnselen voorzien heeft van een passende gestalte. Kijk naar alle oude omschrijvingen van goden. En zelfs van halfgoden en helden. Ook wanneer je bijvoorbeeld de oudste uit het Sanskriet vertaalde Indische geschriften hebt. U zult er altijd weer menselijke gedaanten en menselijke denkwijzen bij vinden. Het is niet alleen het onbekende dat zich openbaart. Het is het onbekende dat door een mens wordt gebruikt als rationalisatie voor hetgene hij is en doet, en gelijktijdig als verklaring voor datgene wat hij zelf nog niet beheerst. En daarbij ontken ik dus niet het bestaan van een god, maar wel het bestaan van goden zoals men zich die voorstelt, en zelfs van een god die in een sterk gepersonifieerde vorm ook nu nog in verschillende godsdiensten beleden wordt.
Voldoende?
Dank u. De cyclus van 11 jaar van de zonneplekken.
Ja, die is eigenlijk iets meer. Dus bijna 12 jaar. Ik heb ze genoemd als 12 jaar cyclus. Maar als u 11 jaar prefereert, mocht u het er rustig voor invullen. We kunnen hier zeggen dat we te maken hebben met een wisselwerking die bepaald wordt door de atmosfeer en de interne massa van de zon. Het is een voortdurend ontwikkelingsproces waarbij zeer zwaar gecomprimeerde massa eigenlijk naar buiten komt, zich uitzet. Daardoor ontstaan onder andere waterstofverbindingen en nog zowat. En deze maken dan weer een aantal kleinste delen, neutronen, protonen zelfs, natuurlijk ook elektronen vrij, en bepalen zo de straling van de zon. Wanneer er nu dus een dergelijk verschijnsel is, dan ontstaat van binnenuit een zodanige sterke ontlading dat die niet normalerwijs in die zonatmosfeer kan worden opgenomen. Het resultaat is dat een werveling ontstaat. Je zou het kunnen vergelijken met die wervelstormen hier, die tornado's die allemaal vrouwennamen gaven vroeger, hè? Ja, dames, geen zorg, tegenwoordig mogen ze ook mannennamen krijgen. Maar ze deugen nog steeds voor geen cent vanuit menselijk standpunt. Zo'n krater kan echter zo ver gaan dat daardoor een groot gedeelte van de normale processen van expansie wegvallen. De expansie namelijk van de materie die uit de kern komt, die is heel erg belangrijk. Daardoor ontstaat juist die enorme temperatuur, die gloed in die zonatmosfeer. Daardoor zal een deel daarvan regelrecht naar buiten gaan. Een ander deel zal beperkt actief worden. Het resultaat is dat je te maken krijgt met uitstralingen die storend zijn voor bijvoorbeeld magnetische velden, die grote invloed kunnen hebben op de lading die bestaat in een planeetatmosfeer, die bijzonder grote invloed kan hebben op de geioniseerde lagen die in die atmosfeer gemeenlijk voorkomen. En dat betekent weer dat het weer erdoor beïnvloed wordt, en zelfs indirect dat de mensen en de dieren van zo'n planeet ook beïnvloed worden. Voldoende? Ik heb dus duidelijk gezegd, op het ogenblik is er sprake van een ongeveer 11 jaar cyclus. In feite is het ongeveer 11 3 tiende jaar, daarna krijg je een repetitie 6-2. Oneindig, zover ik weet. Dus wanneer we daarmee te maken hebben, dan kunnen we wel zeggen, voor ons heeft dat betekenis. En zolang de zon zich in haar huidige status handhaaft, zal dit verschijnsel zeer waarschijnlijk periodiek rond diezelfde tijd dus optreden. Nou, dan kun je verder zeggen, wanneer de zon verandert, op het ogenblik is ze namelijk bezig aan een faseverandering, dat komt door haar plaats in de ruimte, dan zal daarmee ook de zonnevlekkenactiviteit veranderen. Ze kan intenser worden, ze kan minder intens worden. Ik heb voor mij het gevoel dat ze in bijvoorbeeld 10 jaar aanmerkelijk minder intens zal zijn dan zelfs op het ogenblik. Is dat voldoende?
Heeft dat gevolgen voor de tegenwoordige projecten van energievoorziening door zonnestraling?
Ik denk dat het wel enige invloed erop heeft, maar niet zo groot, omdat u namelijk wel projecten heeft, maar de rendabiliteit van die projecten zeer laag is. En als je dat zou gaan omrekenen, dan zeg je, nou ja, van de werkelijke straling gebruik je misschien 10-12%. En dan is je omzettingsrendement ook nog redelijk laag, wanneer je dus uitgaat van het mogelijke. Het blijkt namelijk dat u maar komt tot ongeveer 35% van het mogelijke. En dat houdt weer in dat men dus door een verbetering van zijn eigen systeem en een verdere ontwikkeling daarvan ongetwijfeld een aanmerkelijke verbetering tot stand kan brengen van rendement, waarbij de afname van rendement door verandering van de zonnestraling in feite zeer gering is. Dat is bijna onmerkbaar en bedraagt ten aanzien van de gehele opbrengst misschien 6, misschien 5%.
Ja, dank u.
U hebt het zo even gehad over celstilstand bij een bepaalde leeftijd. Is het ook mogelijk om reactivering te verkrijgen?
Ja, dat is inderdaad mogelijk. Maar ja, dan moeten we eigenlijk heel ver daarop ingaan. Ik zal proberen het kort te houden. Als het niet duidelijk genoeg is, dan vraagt u verder. Er is een proces van stofwisseling, zoals u weet. Maar dat houdt tevens in dat een groot aantal afvalstoffen uit het lichaam moet worden verwijderd. Wanneer dat niet gebeurt, dan ontstaat er dus een soort taaie massa. En als u ooit geprobeerd hebt met een handveger stroop op te vegen, dan weet u ongetwijfeld wat ik bedoel. Je krijgt geen werkelijke resultaten meer. Nu blijkt dat bij de doorsneemens met de doorsneevoeding en het doorsneebewegings- en leefpatroon rond de 42 tot 43 jaar dus een aanmerkelijke verslechtering optreedt in die uitwisseling. Maar wanneer je dat niet zou doen, wanneer je dus het juiste voeding en het juiste bewegings- en leefpatroon zou aanhouden, dan zou dat waarschijnlijk veel later komen. En dan blijkt verder dat we ook nog te maken hebben met levensstromen in het lichaam. Naarmate een mens ouder wordt, zijn er meer factoren en associaties waardoor dat evenwicht van die levensstromingen mede bedreigd kan worden, omdat ze namelijk ook samenhangen met mentale beïnvloedingen. Wanneer je dus een grote rust kunt opbrengen en gelijktijdig het systeem kent om die levensstromen zoveel mogelijk in balans en behoorlijk in intensiteit te houden, dan kun je theoretisch dus onbeperkt leven. In de praktijk komt het erop neer dat je op het ogenblik op deze wereld met de vervuilende omstandigheden, et cetera, meerekenen, zou kunnen komen tot een gemiddelde leeftijd van ongeveer 140, 150 jaar. Bij een verbetering van milieuomstandigheden zou zonder verder aanpak een gemiddelde leeftijd van 200 tot 220 jaar haalbaar zijn. En wanneer je dus werkelijk weer terug zou keren tot de heel eenvoudige leefwijze met de zeer natuurlijke voeding, zonder enige abnormale chemische verontreiniging. Enige verontreiniging is er altijd, heb je zelfs nodig. En je lichaam heeft zelfs sporen nodig van bepaalde chemische stoffen en bepaalde zouten en metalen. Maar wanneer die natuurlijk aanwezig zijn, dan kun je die makkelijk verwerken. Maar wanneer ze in overdaad aanwezig zijn, dan hebben ze een slechte invloed. Dus wanneer je dat allemaal zou kunnen uitschakelen, dan zou de zogenaamde Bijbelse leeftijd weer denkbaar zijn. Waarbij mensen inderdaad toch een leeftijd kunnen bereiken van 300 jaar, 350 jaar. En als je dan natuurlijk ook nog je telling van de jaargetijden verandert, zoals men vroeger dus de jaargetijden telde en niet jaren zoals u doet, nou ja, dan kom je tot 900 jaar, nietwaar? Ja. En dan moet u maar één ding onthouden. Methuselam heeft het wel ver gebracht op dat terrein. Maar de vraag is hoe lang hij er plezier van heeft gehad. Goed. Voldoende?
Kunt u nog ingaan op de astrologische tijdsera's? Of daar een bepaalde vergelijking?
Ik bedoel waterman, et cetera, vissen, ja. Nou, dat is eigenlijk een aangenomen situatie. En nu valt die situatie vreemd genoeg ongeveer samen, niet helemaal, maar ongeveer samen, met de eigen baan van de zon in de ruimte. Wanneer je die baan uitzet, dan zie je dat ze bepaalde stofwolken ontmoet en dat er eigen activiteiten door wordt beïnvloed. Dat ze ook weer bepaalde lege ruimten ontmoet. En als je dat allemaal bij elkaar gaat rekenen, nou dan kom je heel aardig in de buurt van een gemiddelde van 20 tot 22.000 jaar. Daardoor kun je zeggen dat de astrologische tijdperken ongeveer kloppen. En er zit er nog iets aan vast. Wanneer wij zeggen dat een bepaalde era gedomineerd wordt door een bepaald teken, zoals op het ogenblik dus de beginnende Aquarius, dan nemen we de eigenschappen aan die aan dit teken astrologisch worden toegeschreven als bepalend voor de mogelijkheden, niet voor de ontwikkelingen, maar voor de mogelijkheden van de era. En dat betekent dan dat je althans enig houvast hebt om zo'n periode die toch eigenlijk voor een groot gedeelte door natuurlijke omstandigheden wordt bepaald, om die dan toch via allerhand mystiek om te zetten in een niet te onredelijke toekomstverwachting. Oké? Ja.
Maar zijn daar bepaalde ontwikkelingen binnen één era, bepaalde fases, kun je die een beetje beschrijven?
Ja, men neemt over het algemeen aan dat elke era uiteenvalt in drie perioden. De beginperiode betekent dat al datgene wat uit de vorige periode aanwezig is, grote invloed heeft. Dat houdt in dat je met een afstervende invloed van het vorige teken te maken krijgt. En eventueel conflicten tussen de invloeden van het nieuwe teken en van het oude teken. Dan reken je dat er een periode is van zeg maar ongeveer 700 jaar, waarin je dus zegt, nou, dat is dan toch wel zuiver de invloed van Aquarius, et cetera. Daarna echter komt een nieuwe invloed al aan. In het begin is ze zwak, maar ze wordt steeds sterker. Ze probeert zich te manifesteren. De oude tendens probeert ze te onderdrukken. En zo ontstaat dan langzaam maar zeker weer de wat chaotische situatie die 200 jaar ongeveer rond de wisseling van tekens zich afspeelt. Voldoende?
Die bleef u nu weg?
Ja, daar zit u nu aardig in, ja. Dus als u zegt, we zitten in de puree, doet u dat niet, zegt u gewoon, we zitten in de overgang. U weet uit eigen ervaring dat dat een lastige tijd is.
Zitten er in de bioritmiek toch wel betrouwbare elementen?
Wanneer u ze op grond van eigen ervaringen interpreteert, en u houdt dat een paar jaar vol, dus ook inderdaad noteren wat bij een bepaalde zogenaamde top de werkelijkheid was, dan kunt u op grond van die bioritmiek, aangezien daar heel veel fasen van uw persoonlijk beleven dan toch uiteindelijk tegen worden afgemeten, kunt u wel komen tot een redelijk patroon. Maar wanneer u dat bijvoorbeeld alleen doet op grond van een geboortedatum, dan ben ik bang dat u nog alles verkeerd loopt. Ja, de klok loopt altijd juist, nietwaar? Dus het is nooit degene die het aangeeft of het computertje dat het aangeeft dat verkeerd is, dan bent u verkeerd. Ik wil het maar even zeggen. Bent u meteen op de computertijd, bent u ingesteld. De computer is als een hoogbeambte, die maakt geen fouten. Wanneer dus toch een fout gemaakt is, is het uw schuld. Nou, daar schijnt u over uitgesproken te zijn. Nu zijn we eigenlijk niet zo lang bezig geweest. Wat zal ik doen?
Heb je nog een onderwerp zelf?
Ja, ik heb wel een onderwerp, maar ik weet niet of u dat leuk vindt.
Nou, zeg het maar.
Nou ja, goed. Luister, ik zou iets willen zeggen. Gewoon over zelfdiscipline, vooral in geestelijk opzicht. Mag dat?
Ja.
Wanneer u denkt, zult u ontdekken dat uw gedachten dwalen. U denkt namelijk associatief. Denken is dus geen methode om een geestelijke ontwikkeling zonder meer mogelijk te maken. Ik kan echt merken, 3 kwartier afgelopen. Ja. Nou ja, ik ben netjes, ik wacht even, dan hebben ze de tijd om nog in te schakelen. Maar, wanneer u dus alleen maar denkt, dan zult u altijd in een molentje ronddraaien, dat is duidelijk. Daar moet je voor geestelijke discipline leren om je gedachten bij één punt te bepalen. Dat is heel erg moeilijk. De meest eenvoudige methode daarvoor is iets nemen wat je heel goed kent. Dat kan een beeldje zijn, dat kan eenvoudig een bal zijn. En proberen deze precies u te herinneren. Zo precies dat het lijkt of u ze ziet. Dat is een concentratiemethode. Door die concentratiemethode ben je in staat gedachteprocessen tijdelijk tot een mate van stilstand te brengen. Je bent gelijktijdig in staat om je gevoelswereld nu in dit symbool te projecteren. Dan heeft u daarmee een sleutel geschapen die u ook kunt gebruiken om diezelfde gevoelswereld weer tot stand te brengen. Kunt u me volgen?
Ja.
Denk nu eens zo. Het kan suggestief genoemd worden of anderszins. Wanneer iemand u rust geeft, op een ogenblik dat u het nodig hebt, of dat nu hypnose is, suggestie of een ander proces. Is dat de moeite waard?
Oh ja, zeker.
Er zijn er een paar die vinden dat zeker de moeite waard. Die krijgen namelijk niet veel rust. En dan weet u verder dat op het ogenblik dat je een werkelijke ontspanning, een werkelijke rust bereikt, dat lichamelijk erg goed is. Maar het betekent gelijktijdig dat als je weer terugkomt, dat eventjes die normale kortsluitingen in je denken wegvallen. Wat je dan overweegt of ziet, zie en overweeg je aanmerkelijk duidelijker. Daarnaast kun je je, vooral na enige herhaling, ook bewust worden van bepaalde onbewuste of onderbewuste drijfveren die je denken en je handelen normalerwijze beïnvloeden. Het heeft dus vele voordelen. Maar het houdt wel in dat je jezelf ertoe moet kunnen zetten. En dat je het niet één keer moet doen, maar vele malen. Het betekent ook dat je niet onmiddellijk een kenbaar resultaat voor je hebt. Je persoonlijkheid verandert wel, maar dan merken over het algemeen de mensen in je omgeving meer van dan jijzelf. Geestelijke zelfdiscipline is dus belangrijk. Vooral omdat we naast deze suggestieve methode ook nog een andere kunnen gebruiken. We kunnen namelijk ons een kracht voorstellen. Nu, heel kort. Of die kracht er is of niet, is niet belangrijk. Ze is er wel, maar dat is weer wat anders. Het gaat erom dat u zich bewust bent van een kracht die u krijgt. Hierdoor namelijk zult u het totaal van uw kracht in kunnen zetten, in plaats van belemmerd te worden door uw eigen denkbeelden omtrent hetgeen u al dan niet vermocht. Zo simpel ligt het dus. En dan kunnen we zeggen, ja, je kunt elke spanning opbouwen. Het is op zichzelf is dat helemaal niet moeilijk. We hebben het hier wel meer gedaan. En het ligt helemaal aan u of zoiets werkt. En misschien ook moeilijk om dat zo te zeggen, maar het is toch echt waar. Wanneer ik tegen u zeg dat we hier kracht hebben, hoeft u niet in die kracht te geloven als iets wat buiten u bestaat. Onthouden. Maar in u zijn een aantal krachten die u normale wijze niet gebruikt. In u zijn een aantal kwaliteiten die u normale wijze niet gebruikt en die dus niet ontwikkeld of onderontwikkeld zijn. Wat ik nu probeer te demonstreren, want zoveel tijd heb ik nog ook weer niet, dan probeer je te laten zien in plaats van het uit te leggen. Ja, zo. Geesten zijn erg menselijk hoor. Wist u misschien nog niet. Dan zou ik u willen vragen, gewoon laten we een klein experiment plegen. Het is gewoon maar een experiment, meer niet. Hebt u een bepaald doel? Wat zullen we doen? Een beetje genezing of zullen we proberen u rust te geven of wat dan ook?
Beide is toch hetzelfde, dacht ik.
Nee, een groot verschil.
Oh.
Genezing, nou goed. Die genezing die zullen we dan niet eens beperken tot uzelf. Misschien kent u iemand die ziek is. Wanneer ik nu bezig ben, dan moet u eens heel sterk aan die persoon denken, met de zekerheid dat daar kracht naartoe gaat. Oké? Wanneer die persoon zich nu vanavond, dat kunt u misschien controleren, ineens beter voelt, dan is het mogelijk dat wij er iets aan gedaan hebben. Dat u niet eens zegt, ik weet het nou zeker. Het is mogelijk. En aangezien we nou toch over kracht spreken, denkt u er eens even aan. Je hebt allemaal kracht. Ja? Stel allemaal maar voor dat u zo'n klein wervelingetje van gouden licht hebt, weet u wel. Zo'n ding wat zo'n beetje draait ergens in je, bij je hart of bij je hoofd, geeft niet waar. U hebt kracht. Goed begrepen. Al is het maar een fantasie, maar nu hebt u kracht. Die kracht die gaan we nu gewoon samenvoegen. Maak er één geheel van. En in die kracht gaan we nu proberen die genezing waar te maken. En dat doen we door ons die genezing voor te stellen. Daar, waar in ons, een van de aanwezigen hier, we nemen degene aan wie wij denken, een lichamelijke spanning of onregelmatigheid bestaat, daar sturen we die kracht naartoe. We gooien die kracht daarheen, vanuit ons allen. We laten die kracht inwerken. Die kracht wordt opgenomen. De eigen levensenergie van u allen wordt gelijkmatig. En van al degenen waaraan u denkt, wordt gelijkmatig. We hanteren die kracht nog eenmaal. Alle kracht die in ons is, voegen we samen om te genezen. Zo, dat is alles.
Was dat een gebed?
Hebt u mij een gebed horen spreken. Maar ja, het is een gebed. Omdat ik geloof dat elke daad die je stelt in overeenstemming met jouw beeld van de voortbrenger van alle dingen een gebed is. Maar we hebben het heel erg nuchter gedaan. Suggestie natuurlijk, die was nodig. We hebben allemaal een beetje gefantaseerd. Het was nodig. Maar het gekke is dat die kracht er is. Dat er onder u een heel stel zijn die zelfs een spanning en een kracht persoonlijk hebben gevoeld. Kijk, wanneer ik dat nu doe, dan is het makkelijk genoeg, hè? Ik doe eigenlijk niets anders dan via suggestie. En u zit hier om wat te beleven, om wat mee te maken. Dus u bent er al een beetje op gericht. Hè? U samen te pakken in zo'n voorstelling. En daar kunt u zich dan nog in inleven. Maar wat ik nu doe, dat kunt u toch zelf eigenlijk ook. Alleen, dan moet u de discipline op kunnen brengen om niet te twijfelen aan uzelf. Op dat ogenblik niet. Voor die tijd mag, na die tijd mag. Wanneer je het doet, niet. Wanneer ik op deze manier u bezighoud, dan zijn er wel associatieve gedachten. Er waren er ook een paar bij die dachten, nou, ik ben benieuwd of dat wat uit zal halen. Oh ja, vergeest u zich niet. Ook in de geest kennen we onze klanten enigszins. Maar het gaat er nu doodgewoon om dat in u door een ander en middels allerhand suggestie, en daarom ga ik er ook bij staan en mooi met de handen wapperen, hè, iets gebeurt wat u bij uzelf ook tot stand kunt brengen. U kunt alleen door te geloven in de gelijkmatigheid en de aanwezigheid van die kracht ze naar anderen uitstralen. Nu zult met uw klompen op den duur voelen dat het tenminste iets uithaalt, en soms heel veel. U zult verder ontdekken dat u dat proces kunt gebruiken om een hoofdpijntje weg te werken. Dat u dat zelfs kunt gebruiken om die toestand van onbehagen waarin u verkeert, dat komt nog wel eens even voor, op deze manier veel beter kan worden opgelost dan in de ruzie met de omgeving of met de buurvrouw. Wanneer je nu leert om deze methode te gebruiken, dan leer je bewust of onbewust tevens aan jezelf te denken als anders dan zuiver stoffelijk. Daardoor zullen de geestelijke waarden die werkelijk in je bestaan steeds gemakkelijker deel gaan worden van je normaal leven en denken. Ze krijgen meer invloed. Factoren in je bewustzijn waar je normalerwijze weinig mee te maken hebt, gaan veel sterker optreden op de voorgrond van je bewustzijn, je dagbewustzijn, dan voordien het geval was. Wanneer belangrijke dromen zijn, dan vervagen ze niet zo snel, je herinnert je makkelijker en je gaat begrijpen dat ze betekenis kunnen hebben. Kortom, je komt er een stapje verder mee. Maar om dit te bereiken is het niet voldoende dat u het zo eens een keertje doet. Je moet proberen om het regelmatig te doen. Dat betekent tijd ervoor nemen. Het betekent een mate van inspanning. Vooral in het begin zult u ontdekken dat het nog verrekt moeilijk kan zijn. En vooral om je niet af te laten leiden. Om een beeld op te bouwen. Om te geloven in dat licht, in die kracht. Of je het nou ziet als een voetbalbewijs van spreken of als een lichtbaken. Hè? Maar wanneer u dat regelmatig doet, verruimt u uw eigen mogelijkheden en u vergroot uw macht over uzelf. U kunt uw aard en uw humeur als het ware beteugelen, al is het alleen maar omdat u zowel uw eigen levensstromen als ook zelfs het evenwicht van uw innerlijke secreties kunt beïnvloeden. En aangezien de tijd nu zo ongeveer verstreken is die voor mij was uitgetrokken, moet ik afscheid gaan nemen. En dan hoop ik alleen maar dat u niet denkt, nou dat laatste kwartiertje, dat was toch eigenlijk een beetje te gek. Want het was zeker niet gek. En wanneer u werkelijk altijd in moeilijkheden zit, of u heeft tekort aan energie of wat anders, dan hoop ik dat u dus een keer zult proberen En dan niet één keer, maar bijvoorbeeld is 2 weken achter elkaar, of 10 dagen tenminste. Net zolang totdat u werkelijk dat licht, als het ware, voelt of ziet. En het gevoel krijgt, ik kan er iets mee doen.
Is dat het prana wat we gebruiken?
Wat zegt u?
Is het prana dan wat we gebruiken?
Zou ik u bepaalde ademtechnieken en frisse lucht hebben aanbevolen. En die ademtechnieken zijn voor sommigen te zwaar. En frisse lucht is in Nederland tegenwoordig erg moeilijk te krijgen, tenzij je bij westenwind aan het strand staat. Zelfs dan niet.
Adviseert u ook 1 keer per dag of 2 keer per dag? En zo'n korte periode als we nu gedaan hebben?
1 keer per dag is genoeg. Een korte periode was nu mogelijk, omdat, zoals al gezegd, een ander optrad als suggestor. Mm-hmm. In casu ik via het niet geheel volledig juiste voertuig dat ik op het ogenblik dan mag gebruiken. Voor uzelf is 1 keer per dag genoeg. U moet de oefening niet aan een duur binden, maar aan het bereiken van het gevoel en het beeld van bijvoorbeeld dat licht, of als u een visualisatie gebruikt, het perfect opbouwen van het beeld dat u probeert te construeren. In het begin hebt u daar waarschijnlijk 1/2 uur voor nodig of meer. Wanneer u het een aantal malen gedaan hebt, blijkt dat u het binnen 2 of 3 minuten kunt doen. En als je het eenmaal zo ver gebracht hebt dat je het in 2 of 3 minuten kunt doen, is het onzin om er 1/2 uur mee bezig te blijven.
Mm-hmm. Dus geestelijke discipline.
Inderdaad, vandaar dat ik die titel erboven heb gezet. Dank u overigens voor deze bevestiging. Vrienden, het spijt me wel, maar alles komt ten einde ook aan mijn mogelijkheid om zo gezellig met u over de dingen te spreken. Hartelijk dank voor uw aandacht. Na de pauze komt iemand uw vragen beantwoorden. En dan hoop ik alleen maar voor u dat het iemand zal zijn die juist uw vraag tevredenstellend beantwoordt. Is dat niet het geval? Er is altijd een bestuur om tegen te klagen. Tegen de geest klagen helpt weinig. En bovendien, vergeet niet, ik heb het gezegd aan het begin, we weten ook niet alles. We kunnen ook stommiteiten uithalen, al hebben mensen daar wel een bijzondere pre voor. Dus wanneer u een antwoord krijgt, kijk eens wat het voor u betekent. En zeg niet, dat is de waarheid. En daar laat ik het dan bij. Hartelijk dank nogmaals voor uw aandacht. Een hele prettige avond.